Ja, wat doet hij eigenlijk?
Ja, iets met tech.
Welkom bij Iets met Tech, de podcast die meestal ook echt over tech gaat. Met
Dimitri Vleugel
en Ruud Karis. En deze week hebben we het over een nieuwe hybride cv-ketel.
Ik heb de Cowboy Cross van een testritje voorzien.
Google zoeken is kapot en Google weet nog niet precies hoe ze het moeten gaan fixen.
En Ruud heeft een hele mooie app van de week. Daar moet je echt even naar luisteren.
Dit en eigenlijk nog veel meer in deze aflevering van Iets met Tech.
Ik kom trouwens ook net tot ontdekking dat de koffiebonen op zijn. Dat ik dus koffie, eigenlijk warm water aan het drinken ben met een beetje melk erin. Maar goed, anyway Ruud, weer een nieuwe aflevering van Iets met Tech, aflevering 14. Vlak voor deze aflevering zit nog een podcast met de oprichters van Cowboy. Komen we straks even op terug. Waar ik eerst even mee wil beginnen, Ruud, is reacties van lezers en luisteraars. Hè? Je kunt luisteren, maar we doen ook snippets delen op den socials, LinkedIn, TikTok, Instagram. Ten eerste op de special met Klix, dus het bedrijf wat voor de iPhone een hoesje maakt met harde buttons. Daar kreeg ik toch al een aantal reacties op dat mensen toch echt wel hun harde buttons missen. Kun jij je dat voorstellen?
Ja, vooral het toetsenbordje kan ik me inderdaad voorstellen. Ja. Want nou, we hebben het al vaker over gehad. Vroeger was ik echt fan van dat fysieke toetsenbordje. Kun je ook veel sneller op typen dan op een scherm. Dus ja, ik kan me dat absoluut voorstellen.
Ja, nee, er waren mensen, ik mis mijn BlackBerry en iemand anders die had het over zijn Sony Ericsson. En dat is nog van voor de Android-tijd. Die misten ze. Nou, hartstikke leuk. Blijf reageren. En ik kreeg ook een beetje om donder van de mensen op TikTok en op Instagram Reels. Ik had vorige week, de tool van de week was mijn screenshot tool die ik in de Chrome browser gebruik. En ze zei, ja, dat kun je toch via Windows doen? Ja, dat kan je via Windows doen. Wat ik weer zo handig vind aan dat tooltje in de Chrome browser, dat ik het gelijk kan opslaan vanuit dat tooltje. Als je iets in Windows doet, dan moet je het ergens plakken. Snap je? Dus moet je het in het tekenprogramma plakken en daarna kun je de bewerkingen doen. Met dat tooltje kun je er gelijk teksten, pijltjes zo bijzetten. Dus mensen vonden mij een beetje dom. Dat is prima. Daar zit ook wel een kern van waarheid in, Ruud. Dat weet je als geen ander. ik vond dat toch... Dat tooltje heeft toch een bepaalde extra's. Dus, maar jongens...
Je blijft hem gewoon gebruiken.
Ik blijf hem gewoon gebruiken, maar blijf mij vooral eventjes scherp houden. En laat me ook weten wat voor tooltjes jullie gebruiken. Dat kun je dan aan ons laten weten via de bekende kanalen. Ruud, wat heb jij voor moois deze week?
Nou, ik heb iets moois wat eigenlijk helemaal niet zo mooi is. Want mijn cv-ketel was kapot dit weekend.
Oh.
En er is nooit een goed moment voor je cv-ketel kapot te gaan. Nu begint het al wat warmer te worden, maar het weekend is nooit ideaal. Dus ik had zelf wat geprobeerd, wat ineens geen warm water meer. De verwarming hebben we niet aanstaan, maar die deed ook niet meer, had ik even gecheckt. Dus wat ga je dan doen? Je trekt de stekker uit van de cv-ketel even eruit. Je stopt hem weer erin. Je drukt op een paar knopjes. Doet het niet. Oké, nou, dan moet iemand anders komen kijken. En ik kon zondag niemand bereiken die dat kon doen. Dus toen dacht ik, ik ga googlen. Want ik dacht, dat ding is kapot. Hij is nog net niet oud genoeg. Hij is een jaar of 12, 13 oud. Dus wat doe je als techneut? Je gaat googlen, waar kan ik het door vervangen? Maar wat is vooral beter en leuker en waar zit een app bij?
Ja,
dat
precies.
Was een beetje het idee. En toen kwam ik al snel uit. Full electric vind ik nog wat veel om volledig elektrisch te gaan. Gas nog niet, daar is mijn huis nog niet helemaal geschikt voor. En thuisbatterijen zijn nog niet helemaal rendabel, wat ik begrepen had. Dus ik kwam uit op een hybride variant. Hang je eigenlijk een extra kastje naast jouw bestaande cv-ketel. Of je schaft een nieuwe aan, in mijn geval als die kapot zou zijn. En toen ben ik gaan googlen en er zijn heel veel oplossingen voor de grote merken hebben dat. Maar ik kwam ook een Nederlands bedrijf tegen, Quad, Q-U-A-T-T, die dit op een hippe manier presenteren. De buitenunit ziet er ook wat hipper uit. Vind ik dat niet zo belangrijk, want bij mij zie je die toch niet staan. Maar ik vond het wel interessant om te zien hoe zij dingen doen. Je hangt dat kastje ernaast, je hebt er een app bij en op basis van je huidige tarieven plus historisch verbruik wordt eigenlijk gekeken, moet die extra ketel die vooral die elektrisch aangestuurd wordt nu het werk gaan doen of heb je toch een beetje gas nodig om het volledig te doen en wat is goedkoper. Dus ik ben daar nog wat verder naar gaan kijken en ik vind dat op zich wel interessant. Het is ook niet overdreven duur. Je hebt de mogelijkheid om hem uiteindelijk te upgraden naar een full electric oplossing. Alleen toen vroeg ik me ook wel weer af, want je gaat hier eigenlijk wel echt in het ecosysteem van zo'n bedrijf zitten. Het is een Nederlands bedrijf, ze noemen zichzelf een scale-up. Ze hebben 100 iets mensen daar werken en adviseurs rondlopen. Maar wat als zo'n bedrijf ophoudt te bestaan? Kan ik mijn huis dan nog verwarmen? Ja. Dus dat waren dan weer wat zorgen. Ik heb dat nog niet helemaal uitgezocht, want om toch even het einde aan te geven. Mijn cv-ketel doet het ook weer. Dus ik heb geen enorme haast om dit te doen, maar ik vind het wel interessant om het verder uit te zoeken.
Ja.
Er zijn vast ook nog meer bedrijven die het doen. Maar ik denk dan, moet je dan echt helemaal diep in zo'n ecosysteem gaan zitten van zo'n bedrijf? Ik weet ook niet hoe open dat is, of je dat ook op andere manieren kunt aanschrijven. Wat als zij nu ineens stoppen, overgenomen worden, hun servers crashen? Ja, ik vind dat toch lastig, omdat warm water toch wel een soort van basisbehoefte is.
Ja. Ja, je kunt toch altijd nog een keteltje, een fluitketel. En dan
dat heb ik dus dit weekend gedaan.
In de tobbe.
En het werkt.
Ja, het werkt. Maar het is wel een beetje terug naar 1900 of eerder. Nou goed, misschien moet je ons dan maar eventjes mee op de hoogte houden, Ruud. Over jouw avonturen met de cv-ketel. Maar het is, ja, dat zijn van die dingen waar je zo aan gewend bent. Als er dan niet zijn, dat je dan denkt van, wat? Dit is wel onhandig.
Precies.
Ja.
Dus ik heb inderdaad ook een formuliertje ingevuld. Ik zou een mailtje krijgen om een gesprekje in te plannen of een telefoontje. Maar dat is nog uitgebleven. Dus in hun proces hebben ze ook nog wat verbetermogelijkheden.
Oké, nou hartstikke goed. Quad, zei je dat het bedrijf heette?
Ja, Q-U-A-T-T.
Quad. Dus bij deze shout-out naar Quad. Bel Ruud vooral. Snel. Dus.
Ja.
Nou, ik heb vorige week een leuk eventje gehad. Ik ben bij Cowboy geweest. Maar zoals jij het noemt, Cowboy. Daar kreeg ik trouwens ook nog wat reacties op van mensen. Cowboy, van what the fuck? Ik zeg, ja, Limburg, jongens, Limburg. Nee hoor. Twee reacties maar gehad, Cowboy. Ze vonden het heel grappig. Nou, goed, ik zeg even Cowboy. Cowboy heeft zijn nieuwste fiets geïntroduceerd. De Cowboy Cross. Dat deed ze op een heel leuk event net buiten Amsterdam. Het was vanuit Rotterdam het OV echt een takkend reizen. Maar goed, ik had het ervoor over. In een soort eco-ding, whatever. Maar daar heb ik even de Cowboy Cross mogen proberen. En ja, ik vind dat ze echt geweldige fietsen maken. Je hebt hem ook al gezien, hè? De Cowboy Cross. Tenminste op foto's.
Ja.
Ja. Nou, er zitten wel wat dingetjes anders. Het frame, de buizen van het frame zijn groter geworden. En dat is dan vooral omdat ze het onderhoud makkelijker willen maken. Eén, zodat ze de mensen beter bij de bedrading kunnen en makkelijker de units erin kunnen schuiven die zorgen voor de aandrijving. Plus dat zij in de voorvork nu ook vering hebben gemaakt. Dus telescoopvering, zeg maar. En daar heb je ook gewoon een dikkere buizen voor nodig. Dus om dat mooi synchroon te maken is de hele fiets wat dikker geworden, wat vetter geworden. De banden zijn ook dik. Het zijn geen fatbike banden, maar wel 60 mm breed. En dat rijdt heel, heel comfortabel. Dus het is... Ja, het is gewoon een hele fijne fiets. Je kunt een podcast met de founders, oprichters, founders van Cowboy, kun je in onze stream vinden. Daarin praten we over het bedrijf en wat ze veranderd hebben aan deze fiets. Hij is vanaf nu te koop voor het luttele bedrag van €3.500. Dus,
inclusief korting. De standaardprijs is €4.000. En het is absoluut een interessante fiets en heeft best een grote range. Heeft extra vering, heeft slimme functionaliteiten. Maar het is wel een sprong. Want hun vorige fietsen, wat oudere modellen, werden ze rond de €2.000 geïntroduceerd. Ja. Later modellen gingen wat meer richting de €3.000. Maar nu is die echt pas vanaf, zonder de pre-order korting die er nu is, is die €4.000. En dat vind ik eigenlijk ook wel pittig voor zo'n fiets.
Ja. Ben ik met je eens, alhoewel ik de prijs ook van de gezellen en ook heb gezien. Maar die gaan ook die kant op, hoor, Ruud. Dat is ook, ze durven steeds meer te vragen. Ze moeten steeds meer vragen, maar ze durven ook steeds meer te vragen. Waarom deze Cowboy duurder is. Ik in het interview hoor je ook, is dat 2024 voor hun een echt wel een belangrijk jaar is, omdat ze voor het eerst zwarte cijfers willen schrijven. Ze hebben natuurlijk investeringen gedaan, investeerders geld opgehaald. En ja, het is belangrijk dat je dan op een gegeven moment wel zwarte cijfers gaat schrijven. Dus ik kan me voorstellen dat je dan misschien je marges wat verhoogt. Zij ontwikkelen ook alle onderdelen zelf. Wat ik vroeg ook aan zou van, is dat niet gevaarlijk? Want één bedrijf in Amsterdam van Moof is daar onder andere aan kapot gegaan. Omdat ze dat niet goed voor elkaar kregen. Maar zij zeggen ook van ja, wij ontwerpen de fiets helemaal vanaf de grond af. Misschien dat dat meespeelt. Misschien materialen duurder, ik weet het niet. Maar ja ik denk wel dat de fiets het waard is. En misschien ook, en dat zullen ze niet zeggen, dat ze ook de afwezigheid op dit moment van Moof gewoon meenemen.
Ja. Het is natuurlijk wel een markt die relatief druk is. Hè. Er zijn veel modellen met vergelijkbare functies beschikbaar. En Tenbase is dan een beetje de prijsvechter daarvan. En je hebt nog een aantal merken die dit doen. Dus ja, ik ben wel heel benieuwd. En ja. Nou, zoals jullie weten, ben ik nog steeds op zoek naar een nieuwe e-bike. En ondanks prijs heb ik hem toch op mijn lijstje gezet. Ik vind het wel interessant. En ze hebben trouwens niet alleen de fiets zelf vernieuwd. Hè, en de accu en vering en alle andere dingen. Maar ze hebben ook wat gamification toegevoegd. Hè. Ik weet niet of je daar al mee hebt kunnen experimenteren.
Nee.
Wat ze eigenlijk hebben gedaan in de app. Ze hebben zo van challenges gemaakt. Om te zorgen dat je net wat harder fietst. Wat meer in je conditie werkt. Dat je wat plezier hebt. En rewards kunt verdienen voor bepaalde doelen te behalen. Dus ja, ze proberen wel de gehele fietservaring aan te pakken. Ja. Dus ik ben ook erg benieuwd hoe dat in de praktijk werkt en of je daardoor ook echt meer, harder en sneller gaat fietsen.
Ja, wat ik trouwens wel vergeten ben te vragen is of die challenges ook backwards compatible worden met de andere fietsen. Of dat die alleen voor de cross gelden, dat moet ik nog eventjes achteraan gaan. Want...
Ja, ik denk dat alle elementen, een GPS-tracker, een telefoon-app, dat dit niks met de fiets te maken heeft.
Ja,
maar misschien als je kracht op de pedalen meet. Ik weet niet of ze dat doen. Maar dingen als afstand en tijd. Nou, dat kun je in principe met alle fietsen doen natuurlijk.
Ja, hij had het in die podcast had hij over een soort Mario Kart functionaliteit. Dus ik heb het nog niet gezien. Maar ik ben wel benieuwd van hoe dat eruit gaat zien. Dat je dus over bananen heen moet rijden. Ik weet het ook niet. Maar het kriebelt wel een beetje om te gaan kijken voor zijn fiets. Ik moet daar nog eventjes voor sparen, Ruud. Ik ben nog niet begonnen, eerlijk gezegd. Maar onze trouwe luisteraar Danny van Sam Mobile, die appte me net al van ja, ik vind hem toch wel mooi. Die heeft al een cowboy, de Cowboy Comfort. Alleen hij zegt, daar zit het achterlicht geïntegreerd in de batterij. Die zit achter het zadel. Maar hij heeft twee kleintjes tegenwoordig. En als ik een kinderzitje heb ik achterop, dan zit die kleine dus voor het achterlicht. Dus dat is niet zo handig. Dus die overweegt wel om naar zo'n cross te gaan. Maar ja, superleuk. Het was een heel leuk casual evenement. Ik moet zeggen, ja, nogmaals, ik zeg het vaak. Ik ben gek van bedrijven waar de sfeer gewoon goed is. En waar mensen echt met het merk bezig zijn, de beleving. En het was heel erg casual. De founders waren echt gewoon hele chille gasten. En heel erg benaderbaar. En weet je, ik had mijn Remarkable bij me. Hij zegt, oh, vet man, heb ik nog nooit geprobeerd. Weet je, dat was super, super leuk om zo'n event. Dat het allemaal zeg maar geleveld is, zeg maar. Dat vond ik echt super leuk. Maar luister de podcast met de founders van Cowboy om meer te weten te komen over deze fiets.
Precies. En dan nu twee nieuwtjes over een bedrijf waar we nog nooit met de founder hebben gesproken. En dat is Apple. twee dingen eigenlijk. Eén is, ze gaan wat nieuwe producten aankondigen richting het einde van het jaar. En dat zijn de AirPods 4. En die zouden dan in mei in productie gaan. Twee verschillende modellen. En vervolgens gaan ze die, waarschijnlijk tijdens het september event, gaan ze die aankondigen. Het zijn de nieuwe AirPods 4, eentje met, eentje zonder noise cancelling. En volgens bronnen zou het design veranderd zijn. Zouden ze in ieder geval vernieuwd worden, waardoor ze niet meer herkennen, of waardoor ze anders zijn dan nu, waardoor ze beter in de oren zouden moeten zitten. Dus ja, dat is wat we daar nu over weten. Die gaan eraan komen. En Apple zou in gesprek zijn met Google over het gebruik van hun AI-model, van hun taalmodel.
Gemini.
Gemini, dat hebben ze inderdaad al. Ze hebben al gesprekken gevoerd ook met OpenAI. Ze werken natuurlijk al samen met Google. Er ligt een deal van, volgens mij is die 20 miljard om Google standaard in te stellen als zoekmachine op de iPhone. Nou, nu gaat het dus ook andersom. Nu heeft Apple wat nodig van Google. Want ze hebben de investeerders beloofd dat ze dit jaar in ieder geval met iets met AI gaan komen. Ja, en om zo'n taalmodel volledig zelf te ontwikkelen, ja, dat is nogal wat tijd en effort die daar ingestoken moet worden. Dus het lijkt er nu op dat ze in gesprek zijn met Google om te kijken of ze dat de AI-versie die Gemini kunnen gaan gebruiken om in hun producten te integreren. En hoe dat er precies uit gaat zien, wat ze gaan doen, dat weten we ook niet. Het zal vast iets met foto's zijn, zoals Galaxy AI, met die dingetjes als Circle to Search of andere aanpassingen van foto's doet. Dus ja, ik ben heel benieuwd waar dit op uit gaat komen. Maar ik ben ook vooral heel benieuwd wat zo'n bedrijf als Apple daarvoor gaat betalen om dat te mogen en kunnen gebruiken.
Nou, sowieso is het bijzonder dat deze gesprekken er zijn, want het zijn nooit goede vrienden geweest, Apple en Google. Tenminste, goede vrienden op het zakelijke vlak, laat ik het zo zeggen. Dus ik vind het bijzonder dat ze, kijk, want de zoekmachine, ja, dat was eigenlijk heel logisch. En dat Google daarvoor betaalt, dat vind ik ook wel logisch, ook wel een beetje bijzonder. Maar ze hebben ook gedacht, ja, verdien dat toch 10 keer terug, maakt niet uit. Wat ik nu wel me afvraag is van, mensen moeten zelf bepalen welke zoekmachine ze op hun telefoon gebruiken. Dus die deal die heeft eigenlijk helemaal geen zin meer. Eigenlijk, want vroeger mocht je dat zeggen, oké, dit is de zoekmachine. En dan moest je zeg maar forceren om te veranderen. Maar nu krijg je, als je een nieuw toestel hebt, krijg je bij de opstart de vraag, welke zoekmachine wil je gebruiken? En die kun je dan pas instellen. Dus die 20 miljard wordt nu wel een beetje voor niks betaald. Maar ja, ik vind het wel een dingetje dat Apple eigenlijk zegt van, ja, wij zijn hier nog niet zo ver mee, dus we gaan het van een ander gebruiken. Vind ik wel interessant. Ja. Vind ik zeker interessant. Ik moet zeggen dat ik me daar nog niet genoeg in heb verdiept om daar iets zinnigs over te zeggen, behalve het feit dat ik het super bijzonder vind.
We blijven dit uiteraard volgen. En zodra er meer over bekend is, als we weten hoeveel er overgemaakt is naar Google, dan delen we dat uiteraard ook.
Dat weet Ruud gewoon straks, jongens. Dat is Ruud heeft hele korte lijntjes.
Dat is het.
Hey, we hadden het net eventjes over de oortjes. Een tijdje terug heb ik al gezegd dat ik vanuit Barcelona de oortjes van Soundcore had meegekregen. Dat waren die speciale oortjes die je achter je oor klemt en die dan voor je oor zitten. Niet in je oor, niet over je oor, maar voor je oor. Met als grote voordeel dat je daardoor zeg maar je omgeving blijft horen. En ik heb ze de afgelopen, denk 3 weken sinds ik terug ben, heb ik ze echt dagelijks meerdere uren gebruikt. De review op notes.nl die is half af, maar ik geef hem alvast even heel kort in deze podcast. Batterijduur, fantastisch. Ik heb ze geloof ik in deze 3 weken 1 keer opgeladen. Dus ik gebruik ze niet de hele dag in de zin van dat ik naar muziek luister, maar ze zitten wel de hele dag op mijn oren en dan zijn ze gewoon actief. Geluid is zeer meer dan acceptabel, zeker omdat hij niet in je oor zit. Dus dan is het heel moeilijk om een klankkamer te maken. Toch zit er bas in het geluid, wat knap is. Bellen ermee is ook heel goed. Daarbij aangetekend dat ik een aantal keer connectieproblemen had gehad, dat ik als een robot klonk, dat ik eventjes de set moest herstarten of in de case moest doen en dan weer terug. Maar goed, dat zijn connectie issues. Dat zou ook aan de telefoon kunnen liggen hoor trouwens. Het is gewoon het Bluetooth kanaal. Het nadeel is als je op de fiets gebruikt ze ook en langs een druk verkeerspunt of waar auto's echt stilstaan optrekken, dan hoor je eigenlijk de muziek. Muziek nog wel, maar podcast is niet meer te volgen. Dus dat is wel het nadeel van de open structuur. En wat ik niet snap, om deze mini-review tot een einde te brengen, is dat ze dit neerzetten als puur sport-device. Het is casual ook zo goed te gebruiken. Het is zo fijn om gewoon de hele dag die headset op je hoofd te houden zonder dat je in de gaten hebt dat je hem op je hoofd hebt en altijd gelijk kunt bellen of kunt overschakelen op je laptop of dergelijks zonder dat je een groot ding op je hoofd hebt. Ik heb in deze podcast heb ik hem ook gebruikt, alleen ik merkte in de edit dat dan je heel zachtjes hoor ik via mijn microfoon hoor ik jou dan praten omdat die open structuur, die zijn gevoelige microfoons, dus daarom doe ik dat niet meer. Maar ik ben er echt heel blij mee. En dit is wel een gadget die bij mij niet in de kast verdwijnt, die ik echt heel veel ga gebruiken. Dus okay. Heel blij.
Wat is de eindscore? Wat is het cijfer?
Nou ja, dit wordt zeker een 8. Het wordt zeker een 8. En ik maak me dan ook druk om die branding. Het Soundcore heeft een branding van niks. Het ziet er niet uit. Dat is allemaal lichtblauw en wit. En het is allemaal heel erg Chinees. Ja. Dus daar mogen ze echt wel eens wat mee doen. En ze hebben echt goede producten. Dus ze hebben nu ook weer een nieuw product. Nog niet in verdiept. Maar dat zijn oortjes voor als je gaat slapen.
Ah ja, die wat boze vroeger ook had. Die sleep buds. Die wat van de markt zijn gehaald inderdaad.
Ja, een nieuw model van. Dus ja, de Soundcore Aero Buds, geloof ik, Pro. Ik weet niet of dat nou goed uitspreekt. Maakt niet uit. Dikke 8. Ruud, jij had nog wat over Google zoeken.
Ja, we hebben het daar in een van de eerste afleveringen over gehad. Over spam en AI en Google zoeken en wat daar wel en niet meer mee kon. En vorig jaar... Nou, Google doet regelmatig grote core updates. Er zijn een aantal iconische geweest in het verleden, zoals Bert en Panda, waardoor websites hun hele bezoek zijn kwijtgeraakt of juist enorm zijn gestegen in Google, waardoor er veel meer bezoekers kwamen. Nou, nu is er afgelopen september een hele grote update geweest met nog een aantal kleinere erachteraan. Maar de grote september update was de Google Helpful Content Update. Waar wij ook door geraakt. Onze websites hebben daardoor ook wat minder bezoek gekregen. En wat die update eigenlijk deed, is proberen te definiëren of een website in zijn geheel behulpzaam is of juist niet. En hierdoor werd er dus een score toegekend aan een website en was die niet behulpzaam, dan werd ook alle content eigenlijk naar beneden geplaatst in de resultaten. Was je hele website wel als behulpzaam gedefinieerd, dan steeg je weer. Nou, nu is er eigenlijk heel lang gewacht op een nieuwe grote update die hier weer impact op zou hebben op deze behulpzaamheidsscore. En die is nu een kleine 2 weken geleden begonnen met uitrollen en heeft eigenlijk wel een redelijk, nou, misschien wel een bloedbad achtergelaten van websites die al jarenlang hun best doen om de best mogelijke content te maken, die ineens een manuele penalty hebben gekregen, die volledig zijn gedeindexeerd, die niet meer in Google voorkomen. Dus die gewoon geen bezoekers meer krijgen uit Google. Andere websites zijn juist wat gestegen. Iedereen heeft hier ook weer of last van gehad of wat voordelen van gehad. Dus ja, er is weer veel gebeurd. Maar de grote reden om dit te doen is dat er tegenwoordig zoveel lage kwaliteit content op internet te vinden is, die nu nog veel makkelijker te maken is met AI. Vroeger kon je daar hele goedkope schrijvers voor inhuren. In het Engels bijvoorbeeld, die spraken dan niet zo heel goed Engels, was niet hun native taal. En die produceerden maar gewoon content om wat woorden uit te kunnen spugen. Maar dat kunnen nu natuurlijk AI-tools nog beter dan dat mensen dat konden. Alleen de kwaliteit daarvan is niet altijd goed genoeg. Dus je merkt nu heel erg dat Google op zoek is naar een manier om de kwaliteit van de content die zij mensen voorschotelen bij zoekopdrachten omhoog te krijgen. Alleen ze hebben daar de juiste methode nog niet voor gevonden. Nee. Dus ze hebben natuurlijk wat capaciteitsproblemen, omdat er zoveel content is. Ze kunnen het gewoon allemaal niet aan. Dus ja, ze zijn daar heel erg mee bezig. Dus het is iets wel wat ik zelf en ja, ook voor de websites die we hebben heel goed aan het volgen ben. En wat kun je eraan doen om te zorgen dat jouw website wel behulpzaam blijft? Voor de bezoeker vooral. En dat het neveneffect dan is dat Google dat ook vindt, dat is helemaal mooi. Dus ja, zo zijn er heel veel dingen gaande in de wereld die eigenlijk allemaal hun basis in de ontwikkeling van de technologie hebben. In dit geval AI. Ik ben heel benieuwd waar dit gaat eindigen, wat de volgende update gaat doen. Hoe ver AI het op kan nemen tegen Google en dat ook kan winnen. Dus ja, er zijn in ieder geval heel veel dingen gebeurd. Er gaan nog heel veel dingen gebeuren en ik vind het overdreven interessant om dat te volgen.
Nou, ik vind het belangrijk voor iedereen, ook voor de luisteraars van deze podcast. Dus als het even in stukjes afbreken, voor de duidelijkheid. Kijk, de missie van Google is om de content op het web te ontsluiten en aan te bieden via de zoekmachine. Dat is een missie, is om de best mogelijke ervaring en de best mogelijke antwoorden op jouw vraag te geven. Dat is hun missie, een beetje grof omschreven. Ze hadden de laatste tijd het idee, en dat idee had ik ook, is dat die missie in gevaar kwam door echt, ten eerste door de rete commerciële websites die eigenlijk 5-regels tekst en heel veel commerciële linkjes erin gooiden en zorgden dat ze goed vindbaar waren, zodat ze geld konden verdienen via affiliate. Dat met je kennen jij en ik ook, want ja, dat moest je ook wel een beetje doen om je hele website in leven te houden. Maar er zijn websites die alleen maar dat doen. Wij deden dat vooral gemixt met gewoon goede helpful content en daar gewoon dat soort linkjes tussendoor. Plus inderdaad, AI is nu bezig om, ja, die mensen, ja, die gebruiken gewoon AI om hele websites te maken en eruit te spugen en zo aan traffic te komen. En dat is natuurlijk niet helpful content, want AI baseert zich eigenlijk op het web waar al die zooi op staat. Waardoor je eigenlijk, ja, van poep kun je geen diamant maken, dus dat blijft
gewoon
poep.
Ik denk wel dat AI absoluut behulpzaam kan zijn in het maken van content, maar gewoon een prompt en schrijven een artikel is niet de kwaliteit die je graag online wil zetten. Dat het als basis dient of dat je er iets mee kunt, absoluut, ben ik het helemaal mee eens. Maar niet door 1000 artikelen per dag uit te spugen en die op een website te plaatsen, één op één.
Nee, maar dat is wel wat er gebeurt nu heel veel.
Ja.
Ik zag op LinkedIn iemand die zei, die had met AI een tool ontworpen waarmee je heel snel e-mails kon beantwoorden. En daar schreef ik ook onder van, hartstikke fijn, ik wil dus klant worden bij jouw bedrijf, of ik ben een klant van jou, een gewaardeerde klant, ik breng mijn geld bij jou, en al mijn e-mails worden aan jou persoonlijk, die worden door een bot beantwoord. Ja, ik vind dat raar. Ik probeer even te chargeren om wat kampen te creëren in deze podcast, maar ik wil gewoon een antwoord van een mens. Flikker op, joh.
Ligt er natuurlijk heel erg aan wat je vraagt en wat je aan antwoord verwacht.
Ja.
Als de vraag is, weet ik veel, hoe moet ik mijn apparaat resetten aan een helpdesk?
Ja, maar dat is wat anders.
Dat kan gewoon een canned response zijn of een AI antwoord.
Ja, maar die bestaan
maar er zijn er ook heel veel, die wil je wel daadwerkelijk beantwoord hebben door een mens.
Ja, dus ja. Nou, ik had echt het idee dat diegene echt jouw persoonlijke inbox, weet je, dat je s'ochtends niks hoefde te doen en dat je 55 e-mails had gehad en dat de 55 e-mails waren beantwoord door AI die jou speelt. Ik weet niet of dat de juiste manier is. Maar we staan nog maar aan het begin, Ruud. Er gaat nog zoveel gebeuren rondom dit hele gedoe. Dus ik ben er wel ontzettend benieuwd naar. Misschien waar jij misschien een beetje benieuwd naar bent, is mijn ervaringen tot nu toe met Arc.
De browser, ja.
Jij
stuurde een screenshot dat je toegang had tot de beta.
Ja.
Dus ik heb één tip meegegeven, is gebruik hem een paar weken voordat je echt een oordeel velt. Dus ik ben benieuwd hoe ver je in het proces bent.
Nou, week 1 is voorbij en ik moet zeggen dat ik vrij snel door de WAN-fase heen was. Want voor de mensen die Art nog nooit gezien hebben, het scherm ziet er heel anders uit. Dus je hebt geen zoekbalk meer bovenaan, die bestaat niet. De knop terug en vooruit en verversen, die zijn, ja, die was ik eerst kwijt, maar die staan bovenaan het scherm. Dus daar moest ik heel erg aan wennen. Een nieuwe tab maken, dat doe je vanuit de zijbalk, waardoor er een pop-up komt, en nou, et cetera, et cetera. Je ziet het de URL ook niet meer, die zie je niet meer. Dus die kun je kopiëren. Maar soms, wat ik wel eens deed, is de URL veranderen om ergens heen te gaan. Nou, dat kan nog wel, maar dat gaat niet zomaar meer. Wat ik ontzettend handig vind, is die tegels links bovenaan. Dus websites die heel veel gebruikt.
Ja.
Die kun je een tegeltje van maken. Dat vind ik echt super nice. Dus tot nu toe ben ik super gewend. Ik heb gisteren voor het eerst een tweede, ja, hoe moet ik dat noemen? Dus onder staan de stipjes en dan kun je een tweede
space
maken. Maar wat ik dan niet snap is, ja, want je kunt die tegels kun je niet veranderen in die space. Dat werkt niet. En ook mijn Mijn tabbladen bleven niet staan. Dus ik moet nog even uitzoeken hoe dat werkt. Want wat je wil doen, even voor de luisteraar, want dit wordt wel een beetje ingewikkeld. In die spaces kun je bijvoorbeeld, voor deze podcast gebruiken een aantal websites. Die kan ik in zo'n space zetten, zodat ik nooit al die websites weer hoef te openen. Ik ga die space in, heb ik gelijk al mijn tools staan. Dan kan ik mijn werk doen en dan ga ik weer naar een andere space of naar mijn algemene tabblad. Dus ik moet daar nog eventjes ingaan. En er is één... Ja, zeg, ga door.
Je hebt eigenlijk drie soorten tapjes, die tegeltjes bovenaan. Ja. Vervolgens je pint tabs eigenlijk. En vervolgens daaronder de tabs die automatisch geactiveerd worden als je dat ingesteld hebt. En als je die op dat tweede plekje daar onder jouw space naam zet, dan blijven ze inderdaad gewoon staan.
Oké. Nou, ik ga dat nog een keer proberen.
Nou, je had het net ook over tapjes openen. Gebruik je die smart key of die shortcut niet. Ja, op Mac is dat command T. Daar kun je alles in doen. Dan kun je in zoeken, URL's openen. Dat is misschien wel een van de beste dingen van de hele browser.
Ja, ik kreeg een aantal documenten erbij in het mapje, zeg maar. Maar daar kon ik ze niet vinden. Dus ik moet daar nog eventjes... Eerst heb ik expres niet nergens naar gekeken. Ik ben gewoon gaan gebruiken.
Altijd de beste methode.
En ik ga nu jouw tips volgen door even te kijken wat de shortcuts zijn en die te gebruiken. Maar tot nu toe ben ik er echt wel... Ja, echt wel... Fan is een groot woord, maar zitten daar heel veel dingen in die eigenlijk al lang standaard in de Chrome browser hadden moeten zitten. En wat bijzonder is eigenlijk dat de browser, eigenlijk sinds dat de browser ooit is gekomen, is eigenlijk nooit veranderd. Hè?
Nee, klopt.
Het is eigenlijk altijd een beetje hetzelfde gebleven en deze maakt wat anders mee. Dus voor de mensen die ook de beta hebben ontvangen, laat even weten hoe jij het ervaart. Een e-mailtje naar podcast@ietsmettech.nl of via de TikTok iets met tech of Reels iets met tech. Of zoals ik altijd zeg, mijn telefoonnummer die zweeft over het internet heen. Dus,
nou, dus als je iets te delen hebt, Dimitri bellen.
Ja.
Dat is een beetje de conclusie.
Ja, nou, ja, oké. Okay. Ja.
Doem. We hebben nog een laatste onderwerpje en dat gaat ook weer een beetje over e-bikes, fatbikes en... Er zijn een aantal bedrijven die hebben zich samengepakt en jij hebt daar wat beter naar gekeken.
Ja, nou, het gaat om het feit dat fatbikes in Nederland nogal slecht opstaan. En dat komt eigenlijk alleen maar door het feit dat ze opgevoerd worden. Nou, elke fiets is op te voeren, omdat het eigenlijk software is die de belemmering doet. Hè? Dus het is niet mechanisch, maar software. Dus het is eigenlijk heel makkelijk om dat te doen. Het tweede probleem is dat ontzettend veel fietsen uit China komen. Dat zijn gewoon merken die dat gewoon via Amazon en Bol op de markt gooien hier. En daar krijg je eigenlijk de instructies al bij van zo voer je hem op. Dat is probleem 2. En dat is natuurlijk als je 14, 15, 16 bent, is dat super vet. Luister, ik heb mijn brommer vroeger ook opgevoerd. Dus dat, ik ga daar niet een oordeel over vellen. Alleen, ja, het zorgt wel voor veel problemen. Ongelukken, want op die fiets heb je nou geen helm op. En dat had je op een brommer vroeger wel. Dus dat scheelt al een heleboel. Nu zijn er 4 merken in Nederland. Nederlandse merken, of Nederlands aanwezige merken, die hebben zeg maar een samenwerking gesloten. Onder andere Brekker, waar we ook wel eens een podcast mee gemaakt hebben. En Knaap en Super 73, dat weet ik niet zeker of die erbij zit. Maar die hebben gezegd, wij gaan naar buiten toe. Gaan wij werken aan het image van de fatbike. Ten eerste door verkooppunten die fatbikes opvoeren. Die daadwerkelijk aanbieden fatbikes op te voeren. Die gaan ze toch aanpakken. Of ze ze echt gaan cancelen, dat weet ik niet. Want dat zou commercieel niet zo handig zijn. Maar daar gaan ze wel op aanspreken. Van jongens, weet je, dat moet je niet doen. Nou, ze hebben dat best wel goed gedaan. Ze zijn op NOS geweest. Ze zijn op televisie geweest. Bij verschillende praatprogramma's. En er was al een interessante reactie. Ook van andere mensen die zeggen van... Ja, maar ja, weet je, waarom stappen die ouders daar niet in? Maar goed, dat deden mijn ouders vroeger ook niet. Die lieten je lekker doen. En dat was wel interessant, de baas van Brekker die zei ook tegen mij in dat gesprek van... Nou, eigenlijk is fatbike gewoon een hele makkelijke, verstandige en comfortabele fiets. Als je een goede hebt, dan heb je een hele fijne zitpositie. Hij is laag, waardoor hij voor wat oudere mensen eigenlijk ook heel erg geschikt is. Want fietsen zijn vaak hoog, die vallen ze vanaf. En een fatbike is lager, waardoor je wat veiliger bent. Dus ik vind dat wel een interessant... interessante ontwikkeling. Zeker ook in het licht dat, wij hebben het vorige keer over hadden, de gemeente Amsterdam de snelheid wil gaan beperken op sommige plekken voor fietsen. En ja, ik ben wel benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen, dat, Ruud.
Precies.
Ja.
Precies. Ja. Nou, ik weet, wat er wat interessant is aan het opvoeren van, e-bikes heb ik dan wat meer over gelezen. Nou, dat is sowieso inderdaad relatief makkelijk om te doen,
ja.
Blijkbaar. Maar ik weet nog, vroeger Apple en het jailbreken van iPhones, dat was een dingetje. Iedereen deed dat vroeger en dan kon je allemaal extra dingen en dan kon je allemaal extra dingen instellen en installeren en zo. En wat Apple op een gegeven moment heeft gezegd tegen een aantal grote websites ook, of mensen die ver met iPhone bezig waren, jullie mogen niet meer over jailbreken spreken, niets meer daarover publiceren. Anders gooien we jullie uit onze affiliate programma's voor apps en voor toestellen en dat soort dingen. Dus er zijn heel veel websites die hebben gedacht, ja, dit is ons businessmodel, hier verdienen wij gewoon veel geld mee. Dus ja, we doen dit ook. En ja, jailbreken van iPhones gebeurt absoluut nog steeds. Ik weet niet of het met de laatste iOS-versies kan, moet ik eerlijk zeggen. Maar het is niet meer zo'n ding, omdat het niet meer zo publiekelijk is, zal ik maar zeggen. Mm-hmm.
Mm-hmm.
En met e-bikes opvoeren is dat natuurlijk nog een stuk meer. Er zijn out in the open, zijn er heel veel websites die spreken daarover. Hoe moet je dat doen en welke kastjes moet je kopen en fora en dat soort dingen. En ik weet bijvoorbeeld in de officiële groepen van merken als Tenways, daar mag niet gesproken worden over het opvoeren van je fiets.
Ja.
Zit ook wel wat in, hè? Ik vind het ook wel logisch, ja, dat merken dat doen. Alleen hebben deze merken, vooral omdat het wat meer versplinterd is, veel minder invloed op deze publicatieplatformen dan dat een Apple dat heeft op een bedrijf die gewoon grotendeels van hun afhankelijk zijn voor een omzet.
Ja.
Dus ik ben wel heel benieuwd hoe dit soort initiatieven, zoals die bedrijven die samen dit willen gaan aanpakken, of merken die dit op eigen platform niet willen, welk resultaat dat dit uiteindelijk gaat hebben, ja, voor het daadwerkelijk opvoeren en ook alle ongelukken die daarmee kunnen gebeuren.
Ja, ja, je kan natuurlijk zeggen, ja, weet je, we deden het vroeger ook en waarom zo moeilijk? Maar de hele, wat ik al vaker gezegd heb, de hele, het is zo veranderd. Hè? We fietsen veel meer, de steden worden voller met tweewielers, omdat we de auto's eruit willen hebben. Dus er zijn meer elektrische fietsen, er zijn elektrische fietsen die kunnen 50 kilometer per uur, die razen ook over dat fietspad heen. Helmen zijn nog steeds niet verplicht op e-bikes. Ja, en als je 50 wil rijden, koop dan een scooter.
Ja. Hè?
Of maak fatbikes die 50 kunnen, waar je door eigenlijk gewoon een brommer hebt, en draag daar een helm op. En dan zijn we, mm-hmm, ook van het probleem af. Maar goed, ik ben inderdaad benieuwd hoe zich dit ontwikkelt. En nogmaals, ik wil niet rooms als de paus zijn. Ik heb het ook gedaan. Dus ja, ik kan me wel voorstellen dat dit gedaan wordt. Ik denk niet dat het echt het probleem is van de mensen die het doen. Omdat die vaak, ja, gewoon jong zijn. Ja, dan wil je gewoon hard, toch? Ja.
Dat is het. Ik heb dat ook, ja, absoluut. Dat was hartstikke leuk.
Ja, dat is lekker knallen met dat ding. En alleen ja, ik woonde in op het platteland. Dus daar kwam je echt om de 2 kilometer kwam je een auto of een fiets tegen. En dat is niks. Als ik naar Rotterdam rijd, ja, dan heb ik sowieso 10 fietsers om me heen. Dus dat is heel wat anders.
De tool van de week. Ja. We hebben laatst een aflevering over tools gemaakt. Dus ik moest even denken van wat hebben we nu waar wel en niet besproken. En ik heb deze week eigenlijk besloten om voor mijn favoriete e-mail app te gaan. Dat is jarenlang is dat Gmail geweest. Die gebruikte, ja, ik overal.
Ja.
Op mijn desktop, op mijn telefoon. Maar inmiddels gebruik ik ook al wel jaren Spark. Spark is beschikbaar voor eigenlijk alle platformen. Heeft geen webversie, maar wel apps voor alle platformen. En waar dit vooral beter in werkt voor mij in ieder geval, is als je meerdere accounts hebt. Want wat bij Gmail, wat voor mij wel dan de grote concurrent is, heb je wel zo'n inbox waar alles samenkomt. Maar als je dan de andere mapjes met updates, reclames en forums, als je dat wil bekijken, moet je weer per account kijken. En ik wil dat eigenlijk wel gesplitst houden. Ik wil er geen volledige inbox bij. En Spark heeft dat gewoon beter geregeld. Die hebben daar ook aparte tapjes voor. E-mails door elkaar met swipe acties. Je kunt wat AI antwoorden geven als je daar behoefte aan hebt. Zit wel in de betaalde versie. Vind ik allemaal niet zo spannend. Ik betaal voor Spark nu sinds het eerste jaar eigenlijk. En waar ik het eigenlijk vooral voor gebruik, er zijn een aantal nieuwsbrieven die ik ontvang. En die laat ik dan ook automatisch samenvatten door Spark. Dit kun je in een aantal verschillende manieren doen. Met bullet points of gewoon een kort tekstje. En als ik dat interessant genoeg vind, dan lees ik de nieuwsbrief, denk ik, ah, dit is wel prima, dan verwijder ik hem gewoon en ga ik weer verder. Dus ik ben eigenlijk heel enthousiast over Spark, waarbij ze wel één minpuntje hebben, is dat het zoeken, als je echt iets nodig hebt van langer geleden, dan werkt Gmail 100 keer beter.
Oké, maar dan kan je op terugvallen, toch? Dan kan je dan op terugvallen.
Precies, dus als ik echt iets nodig heb om te zoeken, dan doe ik dat in Gmail. Als het wat lastiger te vinden is, of lang geleden, of bepaalde bijlagen of zo. Maar voor de rest gebruik ik eigenlijk 100% Spark. En volgens mij kosten ze 3-4 tientjes per jaar. Maar eigenlijk heb je dat helemaal niet nodig. Ik wil het gewoon een keer proberen. Ik gebruik hem al zo lang. Ik gun ze dat dan ook een beetje op een of andere manier.
Natuurlijk.
Maar voor de AI-functie, het samenvatten is leuk, maar je kunt ook prima zonder.
Hebben ze ook een webversie of is het alleen een app?
Nee, alleen een app.
Oké. Ja, ik vind een webversie ook wel fijn. Dus op het web, wat gebruik je dan op het web?
Nou, niet dus. Wat ik heel erg prettig vind is, kwam ik ook pas laatst achter, want ik had altijd in die vaste tapjes, die pin tabs of die blokjes bovenaan in Arc, had ik altijd mijn Gmail staan. Maar dat leidt zo af als daar nieuwe e-mails op je staan te wachten. Dus ik heb hem nu gewoon echt als aparte app. Die open ik een paar keer per dag op mijn MacBook. En dan kijk ik dan wat er nieuw is. Dus ik heb niet de hele tijd meer e-mail in het zicht. Ik krijg geen meldingen. Dus ja, ik vind dat prettig werken.
Top. Nou, Spark e-mail. Ik hoop dat de mensen op TikTok en Reel dat wel een goede app tip vinden. En misschien hebben ze ook wat tips voor ons van wat zij een goede e-mail app vinden. Ik weet dat daar bij Android World was dat altijd wel een ding. Je hebt natuurlijk Google Inbox gehad. Hè? Dat was zeg maar de moeder der e-mail apps. Ja. Maar goed, die functionaliteit is allemaal in Gmail geïntegreerd. Ruud, het was hem weer. Voor deze
week. We zijn er weer doorheen.
Ja, voor de luisteraars, wil je wat kwijt aan ons, dat kun je mailen naar podcast@ietsmettech.nl of je volgt ons op TikTok of Instagram, @ietsmettech. Bellen en mailen kan dus. En we zien jullie graag volgende keer graag weer.
Yes, tot de volgende keer.
Iets met Tech wordt gemaakt door Ruud Karis en Dimitri Vleugel. De productie is in handen van Klets.media. Heb je tips of wil je reageren? Ga dan naar Instagram of mail naar podcast@ietsmettech.nl.